En ja, Laura die strooit normaal met 5 sterren op Goodreads. Ja, ja, ja.
Beste auteurs, dus, zend uw boeken naar Laura van Rijnsbergen.
Ja, als je even ja, de rest ga ik niet geven. Worden, maar...
Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van de Paagman Tip Boeken Podcast. Mijn naam is David en ik ben jullie host samen met Britt.
Ja, zeker. We zitten hier weer. En normaal zitten we hier overdag, maar deze keer hebben we Laura overgehaald om hier te zitten met een... Biertje. Ja, we nemen de podcast een keertje 's avonds op. Dus dan dachten we, dan drinken we er maar eentje bij.
Ja, het is niet alsof we, omdat het avond is, dat we ook een biertje drinken. En Britt heeft natuurlijk ook een 0.0 in de tas. Wij promoten geen alcoholgebruik per se.
Heel goed. Ja,
maar om aan te geven...
Expose me maar.
Ja, en dit wordt ook geen dronkenmanspraat. We gaan gewoon serieus de boeken bespreken. Want jullie hebben denk ik weer gewoon mega veel gelezen deze maand. Zoals jullie altijd doen.
Ja.
Kwamen jullie er een beetje in na de zomervakantie?
Oh ja, mijn vakantie moet nog beginnen, dus...
Ja, die van mij ook. Ja. Wij hebben gewoon lekker allebei de hele zomer doorgewerkt.
Jullie staan gewoon nog aan.
Wij staan zeker aan, ja.
Nou ja, laat maar horen dan.
Nou ja, zal ik meteen zeggen dan wat ons boek van de maand is geworden?
Hij wordt niet spannend.
We hebben voor september gekozen voor Ik weet zeker dat het liefde was van Sanne van Rij. Van uitgeverij Prometheus. Het is echt net verschenen. Ja, het is wel, vind ik, een cover You Hate It or You Love It. Het is namelijk knalpaars met oranje. Oranje letters erop. Ik ben niet zo fan van de kleur paars. Mm. Maar toch... Toen ik er begon te lezen, zat ik er meteen helemaal in.
Doe me denken aan een uitgave van Das Mag.
Ja,
heeft een beetje
he?
De vormgeving van Das Mag.
Dat zegt echt iedereen ook. Ja,
ja ook het is zo'n, ik weet niet, zo'n papier cover.
Ja. Mm-hmm. Ja, genoeg over
maar
de cover.
Maar goed, het verhaal. Ja, ja. De Laura, wil jij het vertellen of zal ik het vertellen?
Ja, ik wil wel over het verhaal vertellen. Het zijn eigenlijk memoires van Sanne van Rij zelf. En terwijl ze het schrijft, is ze 26 jaar oud. En we lezen echt over heel veel van haar leven. Maar het gaat ook wel een beetje van jongs af aan tot nu, zeg maar. En heel veel verschillende dingen komen erin voor. Zoals optredens van Vrouwtje, Goldband, Merel. Over niet kunnen genieten op het festival Lowlands. Of over alleen op vakantie gaan. Maar en bijvoorbeeld over haar leven in een klein studentenkamertje. En verhuizen met haar ouders. En gescheiden ouders. Maar... Het zijn ook best wel weer serieuze onderwerpen. Ja, we dachten ook van in het begin... Wat zou bijvoorbeeld een oudere generatie hiervan vinden? Maar Sanne toont meer dan alleen al deze dingen. Aan de hand van korte hoofdstukken... waarbij belangrijke personen uit haar leven centraal staan... legt ze als het ware een puzzel voor zichzelf. En in die puzzel neemt ze jou als lezer mee. Zo ontstaat er een reconstructie die laat zien... wat het met iemand doet als je opgroeit met een zieke moeder... die er op een gegeven moment zelfs helemaal niet meer is. En hoe de meeste mensen toch constant zoekende zijn. Naar zichzelf, naar hun eigen plekje op de wereld. En heel belangrijk in het boek, hun relatie tot andere mensen.
Ja, want die optreden van Vrouwtje, Goldband en Merel. En ja, is dat millennial praat? Of is dat alweer Gen Z? Ik weet het niet. Zit iets, dat grijze gebied daar
ja, tussen? Ja, is dit een millennial dan, wat je dan noemt? Zeg maar tussen Gen Z en de millennial
Ik doe daar niet aan mee. Misschien is dat het, maar dat woord ga ik niet zeggen. Maar dat is dat dan opvulling? Of opvulling niet, maar is het een soort van...
Nou, het tekent de tijdsgeest, ja, denk ik heel erg. Maar wat je, als je nu van... oudere generaties schrijvers, een beetje zo de memoires of van die verhalen leest die duidelijk echt heel erg op hun eigen leven zijn geïnspireerd, dan gaat het toch wel vaak over een sigaretje wat op een poegje ergens over een polderweg wordt...
Woodstock.
Dat een beetje, dat soort dingen. Goeie. En voor mij waren het wel deze items, dus haar trip naar Lowlands en ook gewoon überhaupt eigenlijk toch een beetje de redelijk vrije vorm waar er bijvoorbeeld over drugs wordt gesproken. En dus dan niet dat er een flinke acid trip of zo erin wordt benoemd, maar gewoon de liefdevolheid die mensen op een technofestival kunnen ervaren. Dat het gewoon wordt benoemd, maar verder er niet echt iets. Er zit niet echt in die zin een waardeoordeel in of wat dan ook. Maar het laat gewoon heel erg zien waar zij zich mee bezighoudt.
Het is natuurlijk ook echt haar leven waar ze over vertelt. En dit gebeurt er ook in haar leven. Dus het maakt het toch echt wel gewoon echt. En ook hoe zij zich dan in dat soort dingen voelt. Dat zeiden al, ze vertelde hoe dat ze niet kan genieten op Lowlands. Dat laat toch ook weer zien hoe ze dan bezig is met bijvoorbeeld andere dingen in haar leven en zo.
Ja, en ik denk ook wel dat als je zegt van een schrijver die serieus die tijdgeest probeert te vangen. Of misschien doet ze dat zonder dat ze het doorheeft. Van inderdaad onze generatie en onze omgang met drugs. En zo, dat is voor heel veel generaties na ons best wel onbegrijpelijk. Op wat je zegt met die technofestivals. Er zijn er 20 per weekend. En dat is echt niet alleen maar water wat daar wordt gedronken. Dit is ook niet een... Ik ga er zelf nooit heen, maar dat is wel iets van onze generatie wat moeilijk is uit te leggen door iemand die er buiten staat.
Ja, nou ja, en dan bijvoorbeeld, dan is er dus een hoofdstuk waar ze dan dus schrijft over een concert van Vrouwkje, waar ze naartoe gaat met een goede vriend van haar. Schrijft ze dat bijvoorbeeld een nieuw nummer wordt gespeeld. En die tekst die komt bij haar heel erg binnen, want het gaat over ruimte innemen, jezelf wel of niet te veel voelen ten opzichte van een ander. En de muziek van Vrouwkje is gewoon redelijk populaire muziek. Dus veel jongeren zullen die songtekst dan meteen herkennen. Van, dat is dit nummer, ik lees meteen de melodie erbij. Maar voor mensen die dan bijvoorbeeld Vrouwkje niet kennen, zouden wel ook nog steeds weer die muziek kunnen gaan luisteren. En zo gaat misschien weer nog een nieuwe wereld voor je open. Dus wij proberen altijd met het boek van de maand iets te kiezen wat voor iedereen geschikt is. En zo proberen we dan soms wel zo'n boek, als we het daar dan over hebben in de vergadering, even te toetsen van, zou je dit aan je moeder geven of aan een oudere collega of aan je buurman of wat dan ook. En ik zou toch, ook al is het dus het leven van een jonge schrijfster wat wordt beschreven, zou ik het toch wel aan veel verschillende mensen kunnen geven.
Ja.
Dat denk ik juist ook. Omdat het ook gaat over een relatie, ouder-kind en dergelijke. En dat is gewoon voor heel veel mensen natuurlijk herkenbaar.
Hebben jullie een van jullie Annie Ernaux gelezen?
Nee, dat is al zo'n wie weet ooit stapel.
Want ik moet denken aan De Jaren. Dat is ook een memoires van Annie Ernaux. En als jullie zeggen van een puzzel die je als lezer meeneemt om ook een beetje te ontrafelen van wat in haar afgelopen leven, wat nog niet afgelopen is, maar wel in het leven wat ze al geleefd heeft, wat daar nou is gebeurd en wat het tijdsgevricht was waar ze in zat. Wat waren de tijden waarin ik leefde? En ook heel erg familiair van hoe ging het met mijn moeder? Hoe waren mijn connecties? Dan lijkt dat een soort van Annie Ernaux voor onze generatie.
Ja, dat klinkt wel echt als een mooie vergelijking. En vooral ook omdat het boek dus wel in die zin redelijk gewoon onderzoekend en met een open blik is opgesteld of zo. Ik vind bijvoorbeeld, er komen nu al vaak soort van biografieën over Max Verstappen uit, weet je wel. En dan denk ik soms, laten we even rustig doen, weet je wel. Laat eerst die jongen gewoon zijn carrière hebben. En je weet, wil ik daarna wel een boek over zijn hele loopbaan lezen. Maar nu zit je nog zo midden in het verhaal. En dat denk ik dan soms, waarom moet daar nu al iets over geschreven worden, zeg maar. Maar het is heel duidelijk dat dit boek Sanne van Rij en dus ook haar lezers gewoon ook verder kan helpen, zeg maar. Snap je? Vond je dat ook?
Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het voor haarzelf ook een soort van afsluiting van een hoofdstuk was van waarin ze zich niet zo lekker voelde en dat soort dingen. Maar het gaat dus ook niet echt om haar als persoon, maar gewoon om hoe ze ermee omgaat of herkenbare gevoelens. Dus ik denk dat je gelijk hebt.
En wat ook wel nog, ook om terug te komen op Annie Ernaux, wat grappig is bij haar boeken, is de Engelse uitgeverij Fitzcarraldo, die hebben het wel eens over gehad in de podcast, die brengen blauwe boekjes uit voor fictie en witte boekjes zijn non-fictie. Annie Ernaux met haar memoires wordt wit gemaakt als non-fictie, maar ik ken geen enkele boekwinkel die haar witte boekjes bij de non-fictie zet. Ja. Iedereen zet het bij literatuur. En ik vraag me af hoe dat met deze memoires, is het echt een roman? Hebben we het echt over literatuur en schrijfstijl of komt het in een apart vakje?
Ja, ik vond het wel, we hebben een deel van onze Boek van de Maand collega's, zodra we de boeken uitkiezen, dan bekijken we wel de flaptekst. En daarna willen ze er niks meer van weten, van die hele flaptekst. Ik zelf kijk soms wel nog terug naar de achterkant, of als er een voorwoord in staat of wat dan ook, om een beetje context te krijgen. Maar er zijn veel collega's die willen gewoon zo blanco mogelijk het boek ingaan. Als je dan begint, dan ben je inderdaad van, de hoofdpersoon heet Sanne. Het gaat wel. Dan begint het een beetje te klikken dat je denkt, dit is niet zomaar een roman. Dit zijn wel echt memoires, zeg maar. Maar het is, voor mij was in ieder geval de subtiele en gelaagde schrijfstijl. Soms is het zo moeilijk te zeggen wat literatuur is. Maar voor mij is dat gewoon ergens... Ja, het wordt niet aangedikt, het wordt niet te zakelijk gezegd. Er gaat ook geen sarcastische toon overheen. Maar ja, het wordt gewoon op een hele pure manier omschreven. Waardoor het voor mij wel echt sticker roman verdient.
Daar ben ik het wel mee eens. En overigens ook met Die Jaren. Die ligt ook bij literatuur, deze mm-hmm. ook. Dat vind ik wel toepasselijk.
Ja, want het, ja. Dat is dus dat is dus het gekke van die Engelse versie. Die eigenlijk bedoeld is voor de non-fictiekast. Ja. Maar ja. Dan kom je inderdaad op die precaire lijn van... Is sommige hele mooie vertelde non-fictie niet gewoon ook literatuur in de zin dat het proza is?
Maar is het dan misschien bij non-fictie dat soms een soort van... Zoals je bij film of zo, zeg maar, die fourth wall meer wordt doorbroken? Dus dat bij non-fictie... de lezer ook meer echt wordt aangesproken als onderdeel van het boek. Van jij gaat nu iets nieuws leren. En dat het bij zoiets, memoires of biografieën die we onder literatuur scharen, gewoon iets meer zo van, we schrijven dit op en kijk maar wat je er zelf mee doet.
Mm-hmm.
Zo
is dat, denk ik. Dat mm-hmm.
Ja, dat het ook weer dicht bij poëzie komt op een manier.
Ja,
het vraagt niks van je. Het is er gewoon en dat gevoel wat je ervan krijgt, dat kan het verheven naar literatuur of naar poëzie. Maar
ja, kijk maar wat je
wat je ermee doet.
Ja.
Gaaf. En wat ik ook wel met memoires is het altijd ook wel van herkenbaarheid is voor veel. We hadden ooit het boek gelezen over vriendschap. Ik ben even de naam kwijt.
Stephanie Hogeberg.
Daar
moest ik ook heel erg aan denken.
Ja, maar heel veel mensen vonden dat vooral zo leuk omdat het zo herkenbaar was. Ja. Ik had twee vriendinnen ook van mij die naar me toe kwamen van lees het boek, want het is super herkenbaar.
Ja, ja.
Is dat ook de kracht van dit boek of is dat
Het speelt wel echt een rol, maar in dit boek gebeuren er wat heftige dingen die misschien niet iedereen herkent. Zoals bijvoorbeeld de moeder die depressief is en uiteindelijk overlijdt. Ik bedoel, ja, dat zijn gevoelens die misschien niet iedereen kan herkennen. Maar wel bijvoorbeeld weer hoe ze omgaat met haar vrienden en hoe ze omgaat met überhaupt verdriet. En dus ik denk het wel.
Ja, en de twijfels die daarbij komen kijken. Dat als je met een paar mensen gaat samenwonen, dan ga je er meestal wel van uit dat je... een fijne basis met elkaar hebt. Of dat je in ieder geval je vertrouwd voelt bij elkaar. En zelfs dan kunnen mensen soms toch nog zo twijfelen van... Oh, als ik dit nu zeg, vindt diegene mij dan wel leuk genoeg? Of word ik nu raar aangekeken? We zijn zo hyperbewust van onszelf. En dat is iets wat de schrijfster Sanne van Rij... en ook zeg maar dus de hoofdpersoon Sanne van Rij ontdekt. En dat voor zichzelf een soort van een plekje probeert te geven. En daarom is ook dat Laura aan het begin zei gewoon dat die zoektocht naar dat eigen plekje op de wereld. Maar van waar hoor ik in alle systemen en structuren? Ja, tenminste, dat vond ik echt wel heel herkenbaar. Ja,
mooi. We doen het altijd. Het is ook een beetje dissonant in ons boek van de maand bespreking. Van het boek van de maand. We hebben natuurlijk een groot team en een divers team. Waren er kritische geluiden ook op het boek? Of was het een unanieme lofzang? Stonden hier met z'n allen hand in hand?
Nou, meestal merken we dat we... we lezen natuurlijk heel veel boeken in de maand. En dat er dus een paar boeken zijn waar we dan het meest naartoe worden getrokken in eerste instantie. En dit boek begonnen we eigenlijk allemaal best wel laat te lezen. En in dit geval had ik, en soms is het een andere collega hoor, maar in dit geval had ik een bladzijde of 30, 40 gelezen. En toen heb ik dus in onze boek van de maand app WhatsApp groep gestuurd van jongens... Lees in ieder geval een paar hoofdstukken voordat we de eerstvolgende vergadering hebben. Ja. Want ja, je krijgt er gewoon echt al een heel goed idee. Gewoon hoe je al er meteen in wordt getrokken. En we lezen gewoon natuurlijk allemaal zo ontzettend veel. En dit was een van de eerste boeken, denk ik, waar echt meerdere van ons zeiden... Oh ja, hier heb ik wel echt iets van tranen of nattigheid op de wangen gevoeld. Dus... dan heb je echt een goeie te pakken.
Ja, ik weet zeker dat het liefde was. Van Sanne en van Rij. Ja, ik wil daar... Klinkt te gek. Ik denk dat jullie het mooi verwoorden waarom dit... ons boek van de maand is geworden. En ik denk dat het ook handig is om het in perspectief te plaatsen... met de andere boeken die we hebben gelezen. En die ook even te bespreken. Brand los, wat hebben we nog meer gelezen?
Ja, Laura, ik denk dat jij over dit boek maar even je verhaal moet doen.
Ik wou net zeggen, we waren heel erg aan het twijfelen, maar eigenlijk was stiekem deze misschien wel mijn favoriet. Heel ander boek eigenlijk. Het is De Zonnewende, geschreven door Silla en Rolf Borslind. Als ik het goed zeg, ik zou het echt niet weten. Nee. Veel moeilijke namen deze maand. Dit boek is uitgegeven door A.W. Bruna en vertaald door Corrie van Bree. Het verhaal speelt zich af in een klein dorpje. Genaamd de Zonnewende, maar dan in het Deens of Noors.
Zweeds volgens mij.
Zweeds.
Ja, Sandskiern of zoiets?
Ja. Skukskidan. Ja, nou ja, Skukskidan. Dat betekent de zon.
Klinkt als. Ja.
In ieder geval, het is heel klein en er wonen heel bijzondere personages. En op een gegeven moment komt er een vreemdeling het dorpje in. En die probeert zelfmoord te plegen op het strand door zich in het zand te graven en te wachten tot de zee komt. Dat lukt niet. En we hebben ook heel veel verschillende perspectieven van al die mensen. Dus alle dorpelingen kennen elkaar en die zijn allemaal best wel raar, zoals ik al zei. Je hebt bijvoorbeeld iemand die heet Gustav en die heeft een museum en hij verzamelt vallussen. Dan heb je Picasso, die denkt elke keer dat hij kanker heeft. En dan heb je Columbus, die leidt het verkeer bij de enige rotonde van het dorp. Omdat ja, die eigenlijk waren ze vissers, maar er zijn geen vissen meer in die zee. dat soort dingen moet je aan denken. Dan komt dus die man het strand op. Hij heet Georg von Nietz. En dan verandert de dynamiek in het dorp. Wie is deze man? Wat zit er in de doos die hij constant bij zich draagt? Komen we als lezer meer over deze mysterieuze persoon te weten of blijft alles in een nevelige hult? Hetzelfde geldt voor de personages in het dorp. Die vragen zich natuurlijk ook heel erg af wie het is en wat hij komt doen en of hij blijft en of hij weggaat. Iedereen uit een beetje zijn levensverhaal aan deze man, waardoor wij als lezer dit ook komen te weten. Maar uiteindelijk leren we hem toch niet kennen. Nou ja, het is in ieder geval de eerste roman van dit schrijversstijl. Normaal schrijven ze thrillers, maar het is echt zeker goed gelukt.
Ja, we hebben een hoekje op de fret of een tafel op de fret met een bordje tips van Laura. En Laura schrijft aan buikbandjes. Dat zijn wikkels die je om het boek heen kan vouwen. En waar we dan kort even op kunnen schrijven wat je van het boek vindt. Laura had dit boek al met een buikbandje omwikkeld voordat ze het uit had. Omdat ze gewoon zo graag met vaste klanten en ook andere collega's over dit boek wilde praten.
Ik zie het je ook vaker doen. Maar dit is dus gewoon één groot... Is het één groot komisch... Ja, absurdistisch.
Ik denk het wel. Want er gebeuren gewoon echt superveel dingen. En iedereen heeft er iets raars. En er zitten heel veel grappige scènes in. Ik vertel dan altijd aan Bram, mijn partner, vertel ik dan stukjes uit het boek. En hier heb ik echt zowat de helft voorgelezen. Omdat ik het elke keer zo raar vond of grappig of wat dan ook. Ik wil dat gewoon delen.
Zou dat ook niet... Ik vind het dan interessant dat zij thriller schrijvers zijn. Omdat thrillers zijn natuurlijk die hebben een doel voor ogen. Namelijk... Een thriller moet spannend zijn. Literatuur kan spannend zijn, maar dat kan ook grappig zijn of verdrietig. Of een thriller moet in ieder geval altijd spannend zijn.
Het is een soort
zijn.
Van afgekaderd wel. Wat.
Ja, het, ja, maar als je dan een komisch boek schrijft en je hebt gevoel voor humor, dan kan je ook all out gaan, denk ik. En dat kan ook datgene niet doen waar we het over hadden bij het boek van de maand. Van het feit van, we schrijven iets op en kijk maar wat je ermee doet. Namelijk, dit is komisch.
Ja, hier is wel iets meer effectbejag of zo.
Ja. Ook al denk ik dat soms gewoon heel erg leuk is. Je hebt mega veel grote schrijvers die dat doen.
Ja, dit was misschien een minpunt voor sommige van de collega's wat je nu beschrijft. Omdat het misschien geforceerd voelde, dachten sommige van ons. Maar ik persoonlijk vond het niet. Ik heb er heel erg van genoten. En ik hoop dat meer mensen dat kunnen doen.
Ja, en dat is dan toch ook uiteindelijk het boek van de maand panel is Kai en Bickelhart. Die zeggen dan, no way, Laura.
Laura heeft echt gevochten, maar...
Als een leeuw. Dus eigenlijk is dit gewoon wel echt... We tippen natuurlijk meer boeken naast het boek van de maand. Maar dit is een soort van... Er staat nog op een pedestal, op een verhogingje van Laura.
Ja, voor Laura zeker. Ja, nee, kijk, het is gewoon ons boek van de maand. Ik weet zeker dat het liefde was. Redelijk emotioneel. En als je denkt van nou nee, ik ga liever toch een nog net iets lichtere kant op. Ja, dan is de Zonnewende...
Even nazomeren.
Ja, kan je dat er wel goed mee doen.
Naast de zomer met de Zonnewende van Sila en Rolf Björlind.
Björlind.
En dat is trouwens goed om te weten voordat we doorgaan naar het volgende boek. Laura's tiphoekje zit op dezelfde tafel op de pagina Frederik Hendriklaan als de Boek van de Maand boeken.
Ja.
Dus mocht het Boek van de Maand, mocht hij dat nou altijd een slechte keuze vinden, kijk dan even een klein beetje naar links. Daar staan Laura's tips. Dat is gedistilleerd. Dat zijn ook hele goede boeken. Maar we gaan naar het volgende boek, het geheime boek van...
Ja, het geheime boek van Flora Lea heet het. Het is van Patty Callahan Henry. Ook uitgegeven door uitgeverij AW Bruna en vertaald door Guus van der Made. Ja, ook aan de ene kant best wel een light read. Maar ja, wel met een mooi bijzonder thema. Het speelt zich namelijk af aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En gedurende de ja, soort van nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En het verhaal begint dus echt aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Wanneer er flinke bombardementen worden verwacht in de stedelijke gebieden van Engeland. En alle kinderen worden daar geëvacueerd naar het platteland om ze in veiligheid te brengen. En zo ook de hoofdpersonen Hazel en haar zusje Flora. En ja, om haar jongere zus gerust te stellen en te ontsnappen aan de realiteit van de dag, verzint Hazel een sprookjesachtige wereld die ze Whisperwood noemt. Je komt aan het begin van het boek, kom je er al eigenlijk gelijk achter dat haar zusje op mysterieuze wijze verdwijnt. En dat zet heel veel verhoudingen op scherp. Vervolgens maak je al snel een sprong in de tijd en uiteindelijk wisselt zich elkaar dat af. Ja, de jaren gaan voorbij en Hazel pakt langzaam haar leven weer op. Totdat ze tijdens haar werk, dus in een heel aantal jaar later, in een tweedehands boekhandel op een boek stuit met een wel heel bekende titel, namelijk Whisperwood. En ja, deze ontdekking is dan de start van een reis door haar verleden en zo ja, weeft eigenlijk alles samen en leest de roman echt als een coming-of-age verhaal. Met ook een klein vleugje fantasy. Ja, dus ten tijde van en na de Tweede Wereldoorlog in Engeland. Dat is hem.
Duidelijk.
Een hele banale vraag. Wat vonden we ervan?
Nou ja, heel persoonlijk was het niet echt mijn ding.
En je hebt hem ook niet uitgelezen, toch?
Nee, nee. Ik heb me deze maand bezig gehouden met de rest van de boeken. En ook nog wat andere boeken waar ik dan meer zin in had dan deze. Heel tussendoor, dat was Zij van K. Dick. Daar gaan we het niet over hebben. Maar, dat was leuk.
Maar toch even gedropt.
Ja, precies.
Ja, van dit boek waren dus een aantal collega's wel echt, echt heel erg fan. Dus we bespreken altijd alle boeken. En daarna stellen we eigenlijk elkaar, aan elkaar de vraag van, oké, okay, zien we hier, of zeg maar, kunnen we hier dit boek goed pitchen? Zien we hier echt een lezerspubliek voor? Mm. Op zich geloven wij echt wel dat voor iedere boek een lezer is, hoor. Maar ja, zien we hier een breed publiek voor, zeg maar? En ja, Laura die strooit normaal met 5 sterren op Goodreads.
Ja. Beste auteurs, dus, zend uw boeken naar Laura van Rijnsbergen.
Ja, als je even.
Ja, de rest ga ik niet geven.
Worden, maar.
Nee, maar dit, ik weet je, dat ik wil het verhaal echt niet te kort doen. Want het klinkt interessant. Maar ik krijg meteen bij Tweede Wereldoorlog, dat begint ook in het boekenvak toch wel lastig te worden met fictieverhalen over de Tweede Wereldoorlog. Hoe lang gaan we door?
Ik heb zelf soms een probleem. Ja, klinkt heftig, maar een soort probleem met fictieverhalen waarbij de Tweede Wereldoorlog meer een decorstuk is, mm-hmm, dan een plotlijn.
Ik heb deze zomer, toen ik 2 weken terug in Frankrijk heb ik Kind beloof mij dat jij de kogel kiest gelezen. Van okay. Florian Hübner. Dat is helemaal non-fictie, maar dat leest als een soort van roman met de meest ongelooflijke fantasie. Dat je denkt, dit verzin je, dit gaat over de zelfmoordepidemie in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, het jaar na. En dat heb ik soms met inderdaad de Tweede Wereldoorlog als decor gebruiken voor een fictief verhaal. Is dat per se nodig?
Ja.
Want er zijn zoveel waanzinnige verhalen nog steeds te vertellen over die oorlog die echt gebeurd zijn. En misschien waar je ook mensen uit de luwte mee kan trekken of onbelichte verhalen dus.
Ja.
Een soort van podium te bieden. En dan toch verringt het altijd een beetje. Van,
ja.
Oh, ja, ik ga een verhaal verdenken. Dat moet een erg. Oh ja, Tweede Wereldoorlog, dat was erg. Dat was niet dat natuurlijk de beweegredenen van deze schrijver zijn geweest. Dat denk ik niet. Maar het verringt misschien toch. En dit heeft wel een lezerspubliek, wat je zegt. Elke lezer, elk boek heeft een lezer. Maar dat is ook wel dat zijn vaak ook wel de mensen die al die non-fictieboeken al uit hebben. En totaal geobsedeerd zijn met de Tweede Wereldoorlog. Ik snap dan wel de moeilijkheid van het panel met dit boek. Maar Sophie?
Ja, Sophie die was fan, zeker. Ja, ja die houdt gewoon wel heel erg van deze thematiek. En van Engeland. En gewoon dat sferische, zeg maar. Vooral dat naoorlogse, dat spreekt haar dus bijvoorbeeld gewoon wel heel erg aan. Dus ja, zij heeft het boek dus wel echt met heel erg veel plezier gelezen. Maar ja, jij zat, Laura, jij zat volgens mij gewoon al bij het begin, bij de manier van sommige dingen omschrijven, dat je gewoon een beetje kriebelig werd, toch?
Ja, sommige dingen waren misschien ook gewoon net een beetje te toevallig of zo. En ik snap dat dat hoort in het verhaal, maar haar zusje heeft dat altijd over, ze hebben samen Whisperwood bedacht en dan komt het boek bij haar in de winkel en dan is het, oh, het zal toch niet, zo toevallig. ik weet niet.
Voor de fans. Ik denk echt voor de fans, maar ook daarbuiten. Maar ja, alsnog, dus ook misschien als Sophie de volgende keer of een keer daarna er weer is, kunnen we nog één keer
even... Ja, ik had misschien even een redemption.
Ja. Ik zal het niet afraden, maar ja.
Het geheime boek van Flora Lee, van Patty Callahan Henry.
Ja.
Laatste boek wat we hebben besproken bij het panel, dat is...
Ja, nu je het hebt over boeken die... of dingen die misschien wat meer aandacht moeten krijgen of wat dan ook, dan is dit misschien wel een goed voorbeeld. Alles wat had kunnen zijn van, nog een moeilijke naam, Ayobami Adebayo. Uitgegeven door uitgeverij Signatuur, vertaald door Elvira Venings. Is een boek van een Nigeriaanse schrijver. En ik denk dat dat iets is wat we in de Nederlandse literatuur misschien nog niet heel veel hebben. Dus dat is wel leuk dat dit dan er wel in zit. Het boek combineert brute thema's als corruptheid, sociaal onrecht, huiselijk geweld en armoede met thema's als liefde, bruiloften in Nigeria, met eten en kleding in overvloed. In het verhaal volgen we twee families van compleet andere sociale en economische afkomst, tot ze uiteindelijk met elkaar in aanraking komen. Aan de ene kant heb je de familie van Eniola. Zij zijn heel erg arm. De ouders kunnen het schoolgeld niet betalen, ze kunnen het eten niet betalen. En uiteindelijk moeten ze en de kinderen moeten mee om te bedelen op straat. Die kinderen gaan naar school, maar ze worden daar geslagen door de docenten omdat ze het geld nog niet hebben betaald. En ze zijn eigenlijk ten einde raad als Eniola wordt opgemerkt door een invloedrijke politicus. Dan heb je aan de andere kant de familie van Wuraola. Die zijn heel rijk en die hebben een hoge sociale positie. Wuraola, de dochter, is verloofd met de gewelddadige zoon van een andere belangrijke politicus. En hierdoor krijgt deze familie te maken met politieke strijd en geweld. En uiteindelijk komt het allemaal bij elkaar. En je merkt ook toch wel dat dat best wel een grote rol speelt in het land.
Ja, want er is natuurlijk in Nigeria is er enorme politieke strijd geweest. Mm-hmm. Lang.
Yeah.
Eén wat ik kan is Fela Kuti. En de Afro. Weet je, er is een hele beweging geweest die tegen de Nigeriaanse regering. Want ik weet niet in welke tijdspan dit zich afspeelt.
Het speelt nu
af.
Echt, want ik heb recensies gelezen op The Guardian. En die gingen dus ook, of nee, een artikel in The Guardian en recensie op Goodreads. En die gingen ook allemaal daarover dat het juist in deze tijd dan verschijnt.
Mm-hmm.
Maar nu is het een soort van wel gezetteld. Maar dit gaat heel erg over de strijd tussen twee, ik denk, burgemeesters of zo. Het is niet landelijk, denk ik. Maar in ieder geval twee invloedrijke mensen die allebei naar de top willen. En die geweld gebruiken om dat klaar te maken.
Ik kwam er niet zo goed doorheen. Omdat het gewoon heel veel verschillende namen. En soms heb je gewoon dat je wel geïnteresseerd bent. Maar dat je toch een afstand voelt. Ja. Of zo. En dat had ik zelf heel erg met dit boek.
Ja.
Maar op zich is het wel een soort van toegankelijk. Het is niet bombastisch of groots neergezet, zeg maar.
Ja, in het begin van dit boek moest ik ook een beetje wennen aan de schrijfstijl. Ze hebben dus allemaal namen die ik niet echt kan uitspreken. Dus in mijn hoofd is dat elke keer een soort van... Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor alle vrouwen in het boek. En dat zijn er echt heel veel. Die worden elke keer tante of moeder genoemd. En alle mannen in het boek, en dat zijn er ook heel erg veel, worden elke keer broeder of oom genoemd. En het is gewoon voor mij dan een beetje verwarrend.
Maar ja, en ook soms nog een soort koosnaampjes, of noem je dat? Bijnamen.
Ja, 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 ja,
dus dan heeft eenzelfde personage verschillende aanspreekvormen. Ja. Ja.
En je hebt dus die twee perspectieven door elkaar lopen van de twee verschillende families. En die zijn ook allebei heel groot. Dus je hebt gewoon heel veel mensen en gebeurtenissen waardoor het in het begin een beetje verwarrend was. Maar ik raakte eraan gewend. En ik las eroverheen en ik was meer overdonderd door het verhaal. Dus echt een aanrader als je van verschillende culturen houdt, maar wel een beetje tegen heftige onderwerpen kan.
Cool. Dat is alles wat had kunnen zijn van Ayobami Adebayo.
Gaan we lang verhaal kort nog even terug naar waar we begonnen zijn. Ons boek van de maand september. Ons boek van de maand september is een liefdevolle reconstructie van de impact van verschillende relaties in hun leven. Zoals ik al zei, meerdere boek van de maand collega's hebben tranen gelaten bij ons boek van de maand. En dat gebeurt eigenlijk niet zo heel vaak. Dus kijk zelf maar wat je ermee doet.
Ja, maar we doen natuurlijk altijd, komt dit op mijn leestapel. En ik moet wel zeggen, sinds dat we het hebben besproken in deze podcast, dus in de tijdspannen van 30 minuten,
ja,
heb ik ook wel steeds even aan teruggedacht. Ik ben echt super benieuwd. Want ik heb het gevoel dat we dat misschien een beetje missen in Nederland. Zo'n memoireschrijfster. Ik denk, het wordt gedaan, maar op deze manier. Ik, op zo'n...
Ja, hebben jullie de geschiedenis van mijn seksualiteit gelezen van Toby Lakmaker? Ja. Ik vond dat op zich goed, maar er zat ook een beetje zo'n dolkomisch sausje. Ja. Alsof hij nog niet helemaal tot de kern van...
Ja, want daar waren ook vergelijkbare thema's met het verliezen van mensen bijvoorbeeld. En het struggelen met studie en met relaties. Maar daar was het misschien nog meer een push om het echt leuk te maken of zo. Om het echt, ja. Terwijl ik daar trouwens ook heel erg van heb genoten. Maar dit was misschien meer echt.
Ja, op welke plek gaat het in mijn leestapel? Hij gaat zo hoog mogelijk, zolang dat bij het doelen. Intussen heb ik een nieuwe kast besteld bij IKEA. Want,
oh, heel goed.
Ja, de leestapel die is even echt uit de klauw gelopen. Maar deze komt er zeker op.
Nou, wat goed.
En ik denk dat we daarmee ook aan het einde komen. Want het enige wat mij nog rest te zeggen is... Als je meer wil weten over de boeken die Paagman tipt... op paagman.nl/podcast is alles terug te zien. Of schrijf je natuurlijk in voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je alles lekker in een mail. Niks voor
ja,
te
lekker
doen.
Oldschool. Ja. Ja, we zitten natuurlijk ook op social media via @paagman. En als jij dit nou via Spotify of Apple Podcast hebt geluisterd en je denkt, nou, ik vind het echt wel leuk. Misschien wil je ons ook een review achterlaten. En strooi net als Laura gewoon met die 5 sterren. Ja, toch?
Doe het.
Nou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Laura, David, dank jullie wel.
Jij ook.
Bij de trekken zometeen nog een blikje open misschien?
Dat denk ik wel.
En, tot de volgende maand. Super, doei!
Hoi.
Doei.